Vanuit het kloppend hart van Sint-Lucas is dit Ziekenomroep Zeniet.
Zeniet. En vandaag verwelkomen we in de studio mevrouw Martine Mensaert om te praten over haar boek van je toegewijde zus Cécile. Martine, welkom in de studio van de Ziekenomroep.
Ja, ook bedankt voor de kans die jullie mij geven om hier te komen spreken over mijn boek.
Martine, je hebt het boek samen met je man geschreven. Hoe was dat om dit samen te doen?
Wel, dat was toch wel een heel avontuur. Maar ik moet zeggen, het is verrijkend geweest. En als koppel hebben we er eigenlijk wel veel aan gehad. We zijn er eigenlijk echt maanden, want we hebben er in totaal toch wel een anderhalf jaar, dus een maand of 18 aan gewerkt, zijn we er eigenlijk echt van in de ban geweest. En nu we hadden ook wel een taakverdeling, dus die brieven waren allemaal in het Frans. Dus mijn man heeft hoofdzakelijk de vertaling gedaan. Ik heb het typewerk gedaan en ik heb ook de voetnoten die erbij zijn in het boek, heb ik geschreven, waarvoor dat ik eigenlijk heel wat opzoekingswerk heb moeten doen. Maar als koppel was dat eigenlijk wel een bijzonder aangename ervaring.
Het is geen gewoon boek, maar een brievenboek. Waar de keuze om dit soort boeken eigenlijk te schrijven?
Dat lijkt mij nogal logisch. Het waren allemaal brieven die we gevonden hadden, authentieke brieven, met antwoorden, niet met alle antwoorden, maar toch wel met heel wat antwoorden. En het leek ons logisch om dat eigenlijk dan ook in zijn integrale vorm, zoals we het gevonden hadden, enfin, chronologisch natuurlijk, om dat zo op te nemen. Dan dus is er een brief, soms een keer een antwoord, en ze staan zo in de volgorde. En zo kun je eigenlijk het verhaal wat er in die 4,5 jaar gebeurd is binnen die familie, kun je eigenlijk wel volgen op die manier.
En hoe heb je die brieven eigenlijk ontdekt?
Ja, gewoon op zolder, ja. Een aantal jaar geleden vroeg de oom van mijn man vroeg om zijn huis, maar dat was dus ook het grootouderlijke huis, om dat eigenlijk te helpen opruimen en klaar te maken voor verkoop. Enfin, we waren nog met een aantal mensen, maar Paul, dus mijn man, die werd gevraagd voor een beetje de archivaris van de familie te zijn. Dus met andere woorden, alles wat dat dan papier was, dus foto's, brieven, diploma's, krantenknipsels, heeft hij dus allemaal binnengesleurd in ons huis en op de zolder gestockeerd. Dus dat was nog altijd, dat is dus een verschrikkelijk rampgebied, die zolder. Dus dat zijn dozen en kisten en bakken vol met papieren. En dan heeft hij dat langzaam toch een beetje beginnen sorteren. En zo de foto's bij de foto's en dan de brieven bij de brieven. En dan ontdekte hij van, dat zijn brieven geschreven tijdens die Eerste Wereldoorlog. En als hij ze allemaal had, dan had hij dus, dat begon dus effectief in augustus 1914. En dat stopte in januari 1919.
En had je weet dat er zulke brieven bestonden?
Nee, wij wisten dat niet. Nee, dus nu, die grootmoeder, ik heb ze persoonlijk niet gekend, maar die grootmoeder had wel al aan haar kinderen en kleinkinderen verteld van die een oorlog, dus zo af en toe een beetje. En ze had zelf blijkbaar tegen een van de neven ooit gezegd van, ik zou er een boek kunnen over schrijven. Maar van die brieven was er eigenlijk niemand die dat wist, dat dat op zolder lag. Want het zotte was, het waren dus de brieven die zij geschreven had naar haar broer aan het front, hoofdzakelijk die wij daar gevonden hebben. Dus hij, die teruggekomen is van de oorlog, zo verklap ik eigenlijk al dat hij het overleefd heeft, maar hij heeft die brieven dus eigenlijk op de zolder gelegd en bij zijn ouders. En door het verhuizen is dat gewoon allemaal iedere keer mee verhuisd, totdat ze dan een aantal jaar of 6, 7 geleden, totdat wij ze gevonden hebben.
En waren al die brieven nog bruikbaar? Of heb je echt een selectie moeten maken en ze een beetje repareren? Of?
Een beetje repareren. Enfin, bedoel, we hebben ze niet allemaal. Dus we hebben om te beginnen al niet alle antwoorden. Maar af en toe eigenlijk een antwoord. Dus het zijn vooral de brieven die zij schreef. Zowel naar haar broer die aan het front zat, als naar haar ouders die in Brugge gebleven waren. Want zij zelf zat in Nederland als vluchtelingen. En Dus vooral die brieven, dus geen antwoorden, zoals ik al kom te zeggen, niet veel toch. En er waren ook brieven waar dat er stukken van weg waren, waar dat er muizen al aan gebeten hadden, ze met gaatjes in, waar dat er doorhalingen waren, waar dat de inkt een beetje verbleekt was. Maar al bij al viel dat eigenlijk nog wel mee. Dus we hebben toch kunnen ze eigenlijk toch wel ongeveer... Nee, we hebben ze allemaal gebruikt, ja.
Het is wel goed leesbaar, want ik kan me voorstellen, ja, als ik brieven van heel vroeger bekijk, ja, de mensen schreven helemaal anders, hè.
Mm-hmm.
Schreven echt zuiver in hun dialect.
Ja, ja.
Terwijl dat wij nu tegenwoordig, ja, echt, als we iets gaan schrijven, onze ABN gaan proberen boven te halen.
Ja, 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 ja. Ja, maar dat viel mee nu, naarmate dat we het langer deden, enfin, ik moet zeggen... Het was in het Frans ook, okay, allemaal. Ja. Het is mijn man die ze hoofdzakelijk gelezen heeft. Maar naarmate dat hij daarin vorderde, ging het wel vlotter. Hij begon haar handschrift te kennen. Ze schreef nog redelijk leesbaar. Hey, dat viel nog mee. En maar af en toe was het inderdaad een keer zo raden. Wat zou dat kunnen zijn? En er soms eigenlijk echt dagenlang op zijn te chiquen, om het maar zo te zeggen, van wat zou ze hier kunnen bedoeld hebben.
Ja.
Dus in die zin leesbaar, ja en nee. Maar enfin, ja, het grootste werk was dan natuurlijk ook op volgorde eerst krijgen en dan beginnen lezen. En dan zeg je van, wat af en toe was het echt hokken en er dagen mee bezig zijn. Ze schreef soms ook een keer iets... Like of dat je al zei, zoals dat ze het hoorden.
Hey? Ja.
Bijvoorbeeld op een bepaald moment had over een stad in Nederland. Hey? Blijkbaar. Zij schreef Koch met een K. En wij hadden gezocht, nergens gevonden. Tot dat bleek, het was eigenlijk Goch met een G. Dus Goch van Vincent van Goch. Maar in het Frans Goch. Dus zij hoorde G en zij schreef een K. Dus we zijn er toch wel een tijdje mee bezig geweest. Achter een tijdje hebben we ook ontdekt, er werd ook een code gebruikt. In die zin, dat ze eigenlijk van haar broer, die militair was, ze heeft daar een vrouw van gemaakt. Maar dat hadden wij ook niet meteen door. Dus dat was eigenlijk om de censuur, want alles werd ook gelezen, wat dat er passeerde. Om eigenlijk de censuur op die manier te omzeilen. Dus ze dachten, ja, als het hier over een vrouw gaat, en het leger, dat was dan pensionaat en de klas en zo. Dus dat was de bedoeling van, het zal vlugger door de censuur geraken. En dat maakt het wel een beetje moeilijk. Zij niet.
Tien, hoeveel brieven zijn er gevonden en hoeveel zijn er echt in je boek terecht te komen?
Maar ze zijn eigenlijk wel echt allemaal in het boek terechtgekomen. En ik denk, enfin, we hebben tellen opgegeven achter 200. Dus ik vermoed zo tussen de 200 à 300. Nu, dat zijn niet allemaal brieven, dat zijn ook soms gewoon kaartjes. Hè?
Ja. En komen in je boek enkele brieven voor of staan er nog andere dingen in je boek?
Maar ik heb al gesproken over die voetnoten, om het dus leesbaar te maken. Nu, en dat heb ik dan gedaan, heb ik dus toch het een en het ander opgezocht in andere boeken. Of ook op internet, om eigenlijk het verhaal een beetje te verduidelijken. Hé. Bijvoorbeeld, ze spreekt over Oelanen. Ja, wat is een Oelan? Of ze spreekt dus ook over een bepaald soort vliegtuigje dat ze zagen overvliegen. Mm-hmm. En dat werd dan een taube, een duif genoemd. Ja. Enfin, zo'n dingen staan er dan allemaal een beetje in uitgelegd. Ook gedichten, want ze verveelden zich daar dus ook wel stierlijk. En een van de dingen dat ze deden was dus gedichten schrijven. En af en toe hebben we ook zo'n keer een gedichtje daarin opgenomen.
En het verhaal dat is opgebouwd in de verschillende laagjes. Welke zijn dat?
Als je het leest, dan zeg je... Goh, eigenlijk, wat is dat? Het is toch nogal oppervlakkig. Op een duur schrijven ze over het weer en de gezondheid. En zo'n beetje de koetjes en kalfjes. Maar na een tijd heb je wel door van... Enfin, ze konden over niet anders schrijven. Ten eerste, er mocht niets geschreven worden over militaire zaken. Hè? Nee. Dus dat was allemaal verboden. Het werd ook allemaal gelezen. Hè? Dus het minste kon echt als een daad van spionage gezien worden. En dan, maar gelezen wel zo van, ze weten bijvoorbeeld wel, Leuven is platgebrand geweest. Er zijn nog steden geweest waar dat de vergeldingen geweest zijn door de Duitsers en zo. Dus ze wisten wel het, en ze lazen ook wel kranten. Ze hadden ook wel kranten. Maar eigenlijk, ze mochten er allemaal niet zoveel over schrijven. Maar heb dus achter een eind wel door van, ja, eigenlijk is er die angst, die onzekerheid van wat gebeurt er allemaal? Nee, want ze horen ook van via van iemand die gekwetst is, iemand die gestorven is in die oorlog. Dus die angst is er wel van, zal het ook mijn familie, mijn geliefde ook overkomen? Dus je voelt wel, er is voortdurend die ondertoon van, het is hopen dat het toch niet gebeurt, ook bij ons. Ja. En op een bepaald moment, halverwege het boek, gebeurt er dus ook een drama binnen nu. Bij de werkgever van Cécile dan. En dan voel je ook wel de toon veranderen in het boek. In het begin is ze vooral bezig van, oh, we gaan ze een keer zien zo. Nogal patriotisch en zo. Van, we gaan die Duitsers, we gaan ze wel een lesje leren. De Duitsers, de moffen noemen ze. Maar als ze dan zelf getroffen worden, dan voel je wel van dat patriotische en die stoere praat, dat is wel weg.
Het verhaal gaat over Cécile. Wie was zij eigenlijk?
Dat was gewoon de grootmoeder van mijn man. Cécile Raison noemde ze. Geboren in 1894, denk ik. Ja, het is juist, want een week of twee geleden ging ze 120 jaar worden. En ze is vrij oud geworden. Ze is 97 geworden, dus ergens in de jaren... Ja, ik kan niet goed aan. Ik denk 92 is ze gestorven.
Martine, aan wie werden die brieven eigenlijk geschreven?
Hoofdzakelijk schreef Cécile aan haar broer, dus aan Robert, die aan het front zat. Want dat ze eigenlijk nooit juist van geweten heeft waar dat hij zat, want dat mocht niet bekend worden. Dus dat was gewoon schrijven naar het Belgisch leger te velden en dan maar hopen dat terecht kwam. En dan schreef zij ook aan haar ouders. Haar ouders waren in Brugge gebleven. Mm-hmm. En dat was ook een beetje de bedoeling om zo wat Robert naar haar schreef, om dat op die manier aan de ouders terug te melden.
En was dat dan ook geen probleem als zij van op het front brieven naar het thuisfront stuurden? Kwamen die dan wel echt aan?
Ja, ten eerste zijn er dus ook brieven verloren gegaan. Dat zijn we ook zeker. Hey. Nee. Maar ten tweede, er mocht ook niet geschreven worden naar Brugge. Brugge zat in het marinegebied. Dus wat wilde dat zijn? Eigenlijk, Zeebrugge vooral dan, was voor de Duitsers heel belangrijk. Ze hadden daar wel de duikboothaven. Dus Hans, het gebied rond Brugge, verder rond, en eigenlijk ook heel de kust, was marinegebied. Dat wilde zeggen, voor de Duitsers heel belangrijk. En dat wilde ook zeggen, er was geen verkeer mogelijk van personen, maar ook niet van brieven. Dus je moest echt een vergunning hebben om te kunnen weggaan en terugkeren en ook te schrijven. Maar hoe werd dat opgelost? De moeder van Robert en Cécile die had een sigarenwinkel in Brugge, in de Vlamingstraat. En zij mocht naar Brussel en zij mocht naar Gent. Zij kreeg daar vergunning voor om naar de groothandel, om haar te bevoorraden. Want die Duitsers die smoorden ook wel een sigaar. Dus, en zo kon zij naar daar. Brussel was niet meer in dat marinegebied. Dat was gewoon bezet België. En daar was er wel correspondentie mogelijk. Dus er werd geschreven naar de groothandel in Brugge. In Brussel, pardon.
In Brussel.
En daar werd het gelezen. Maar zij kon de brieven zelfs niet meebrengen naar Brugge. Want ze mocht... Als bij controle kon zij dan wel gestraft worden. Dus ze moest dat eigenlijk dan, bij wijze van spreken, memoriseren. Ja. Of af en toe toch wel een keer... Er werd ook wel gesmokkeld. Was ook wel... Eigenlijk, mensen zijn vindingrijk. En er werden allerlei achterpoortjes bedacht om toch maar die informatie door te spelen.
Ja. En... waren dat echt de persoonlijke brieven allemaal, of ging dat ook over de oorlog?
Nee, dat mochten ze niet overschrijven. Dus soms was het echt over futiliteiten. Maar als ze dan over zichzelf schreven, voelde je ook wel van, ze houden bepaalde informatie achter. Daarmee bedoel ik, als het wat minder goed ging, dan werd dat niet geschreven, om elkaar te sparen. Want ja. Je leest veel, met ons, het gaat allemaal goed. En het kan eigenlijk niet beter zijn. En de verkoop van die winkel, dat was fantastisch. Ja, dan zei je van, maar het is ook dat ik bedoelde met die laagjes. Ja. Je gevoelt van, het is eigenlijk om elkaar die zo ver zat, de ander niet eigenlijk te veel ongerust te maken en nodeloos, ja.
Het hadden ook zo geen codes of waren ze zinnetjes en zeggen, als ik dat schrijf, bedoel ik eigenlijk zoiets.
Ze hadden dat niet kunnen afspreken met elkaar. Ja. Juist dat, dan zijn we in het vrouwelijk. Hé? Dus als ze van Robert Louise maakten. Hé? Dus dan schreef ze over Louise. En dan zei je, maar eigenlijk is het... Het gaat eigenlijk over Robert. Ja. Dat is het enige dat we er kunnen uithalen. En...
Je hebt al veel dingen over Brugge gezegd, maar... Maar zijn er nog zo dingen waar Brugge een belangrijke rol in speelde?
Voor hen, dat was hun thuishaven. Hé? Ja, ze zijn vertrokken. Hij naar het front, zij naar Aardenburg, samen met haar werkgever. Dat was hetgene wat ze eigenlijk 4,5 jaar naar verlangd hebben om weer, samen te komen in Brugge. En het gaat dus ook over een familie uit Sint-Kruis, hé, over de familie de Pierrepont. Dus in die zin, dat is wel op zijn kruis toch een belangrijke familie geweest. Omwille van veel mensen Didier de Pierrepont, die de laatste burgemeester is geweest van Sint-Kruis. En mevrouw, dus de werkgeefster, was eigenlijk Adrienne Vizard de Bocarmé. Dus Vizard de Bocarmé, uit de familie van burgemeester ook. Enfin, Kamer van Volksvertegenwoordigers. Enfin, een familie die in de politiek zat.
Ja. En als je die brieven las en gebruikte voor je boek, kon je dan inbeelden hoe het eraan toe ging in die oorlog?
Wij weten het natuurlijk. Hé.
Ja.
Wij weten hoe dat het eraan toe ging. Maar uit die brieven lees je leest niks over die gruwel, daar in die loopgraven en zo. En over die gasaanvallen en zo. Dat mocht hij niet overschrijven. Ja. Dat was alleen. De censuur zal dat wel tegengehouden hebben. Plus uiteindelijk ook, ja... Gezien dat ze elkaar willen sparen, dat stond er niet zoveel in. Nu, zij wist natuurlijk wel, bijvoorbeeld, het gaat wel over Ieper, want hij stuurde ook kaartjes op, postkaartjes. En dat waren dus, zelfs in 16 waren er al kaartjes gedrukt, zoals wij nu nog de postkaartjes kennen. Maar van Ieper, die helemaal kapotgeschoten was, of van Nieuwpoort, of van nog dingen uit de omgeving. Ja. En dat stuurde hij door. Ja. Dus dat wisten ze wel. Maar hoe dat het er echt aan toe ging daar, wat dan wij, die gruwelverhalen, dat komt daar niet in voor. Nee. Zij niet.
En Martien, werd er ook informatie uitgewisseld tussen elkaar zo?
Het kwam eigenlijk op neer van, het gaat goed... Ik ben ongedeerd. Eigenlijk was dat de essentie van wat dan ze uitwisselden van informatie aan elkaar. Mm-hmm. Daar kwam het op neer. Dus al die andere dingetjes, dat was dat zomaar een beetje voor, niks mag echt wezenlijk schrijven over wat dat er dan gebeurt, dan beperkt zich dat tot meer oppervlakkige dingen. Hè. Nu, zij deed dat ook niet alleen voor haar broer. Gezien dat zij vanuit het buitenland in staat was om... te kunnen corresponderen met het front en dan via Brussel, of dat ik al beschreven heb, met Brugge, dan kon zij ook informatie doorspelen over andere militairen die Robert kende. En dan werden die nieuwtjes eigenlijk ook, dan via de winkel van de moeder, ook verspreid. Dus zodanig dat die andere families ook toch gerust worden van, hoe het in die laatste brief, het ging toch nog goed met hem. Hé? Hij was er nog.
Maar is dat nooit ontdekt zo, van die winkel, dat ze die dingen deden?
Nee, maar op een gegeven moment dat heel voorzichtig worden. En niet aan mijn been, ja.
En is het boek dat je nu geschreven hebt, heb je dan een ander kijk op de oorlog, buiten dat je voor het geschreven hebt?
Ik ga eerlijk zijn, eigenlijk... Veel van die oorlog wisten we niet echt bij het begin dat we begonnen te schrijven. Nee, we wisten wel van, het is al serieus gevochten geweest. Dan zijn er heel die ijzervlakte onder water gezet. Van de algemeenheden dat we leren op school. Maar heel een hoop dingen hebben we inderdaad bijgeleerd. Zo van, wat dat er... Wat dat er oorlog, wat dat ontstaan geweest was van die oorlog. Ja. Hey, hoe dat België daarop gereageerd had, bijvoorbeeld. Hoe dat het Belgisch leger eigenlijk absoluut niet voorbereid was op een oorlog op het moment dat in augustus 14. Dat zijn toch allemaal dingen die wij bijgeleerd hebben.
En ben je iemand die gefascineerd is door de oorlog en zijn vreedheid?
Nee, helemaal niet. Helemaal niet, nee. Eigenlijk vind ik dat, hopen we mede met dit boek eigenlijk een beetje te kunnen bijdragen aan het algemene zo van, ja, nooit meer oorlog. Het waanzinnige van zo'n oorlog, waar dat er eigenlijk geen winnaars zijn, eigenlijk alleen maar verliezers. We hopen dat dat boek daar een klein beetje een bijdrage toe kan zijn.
En onder welke categorie moeten we eigenlijk je boek plaatsen? Is dat over oorlog? Of
maar ik zou toch zeggen, ja.
Drama, documentaire?
Het is een boek over de Eerste Wereldoorlog en hoe dat mensen... Enfin, dat zegt ook de ondertitel, brieven over leven. Dus eigenlijk brieven over hoe leef je tijdens een oorlog, maar ook van hoe overleef je een oorlog. Ja. Dus het is een familieverhaal, een familiedrama. Ja, het is, als wij keken, het ligt nu alweer een beetje achter ons, maar naar de serie In Vlaamse Velden. Ja. Er kwam wel heel wat terug.
Ja.
Allemaal een beetje braver in ons boek dan in de film. Maar er was heel wat herkenbaar. Zo van de Duitsers die eerst weg moesten uit Brugge. En dan kwamen de Duitsers, dan moesten de Engelsen weg. Dan had je die vluchtelingenstroom die op gang kwam met die verhalen over gruwel en zo. Enfin, dat zijn ook de dingen die in Vlaamse Velden goed naar voren kwamen, maar die ook in ons boek staan. Zijn niet.
Martien, op 4 augustus is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog voor België begon eigenlijk. Heb je speciaal gewacht om je boek nu uit te brengen, omdat het 100 jaar geleden is?
Toeval wilde natuurlijk dat we die brieven 7 jaar geleden gevonden hebben. En toen hadden we wel zoiets van, ja, allee, we moeten er nu niet te lang meer mee wachten. Dus het was eigenlijk echt wel dan toch de bedoeling om nu mee te zijn met de grote toevloed die er nu is van informatie. Dus we hebben ons echt wel dan gehaast om dat boek nog voor het einde van 2013 klaar te krijgen. Wat dat gelukt is ook.
En als we het in één zin mogen zeggen, waarom moeten de mensen dit boek echt lezen?
Ja, het gaat over Brugge. Dat is alleen iets. Ook dan... Ja, er is bijvoorbeeld ook een heel... Nu, dat is dan op het einde van het boek, staat er een heel mooie brief in. Dat is dan geschreven van de vader van Cécile en Robert, over hoe dat hij de bevrijding van Brugge beleefd heeft. Dus hij was daar eigenlijk wel bij en heeft dat eigenlijk bij wijze van spreken van uur tot uur kunnen beschrijven hoe dat dan gegaan is. Het is een heel ontroerend verhaal eigenlijk. En dat is inderdaad ook een verhaal van gewone mensen. Dus wie dat er echt zoekt achter militaire acties in dat boek, die komt bedrogen uit. Dat staat daar niet in. Het gaat echt over het dagelijkse leven. En wat dat er in de loop van 4,5 jaar gebeurt, zowel in haar familie als in de familie van haar werkgever. Dus die familie de Pierrepont de Bocarmé, Vizard de Bocarmé, wat dat er in die tijd gebeurde. Dus ook over van hoe overleef je en hoe onderga je eigenlijk een oorlog. Daar gaat het over.
Wie geeft er eigenlijk allemaal mee wat aan je boek?
Wij twee natuurlijk, Paul en ik. Nu, dan hebben we ook nog iemand... Een dame die perfect tweetalig is, gevraagd om al die vertalingen toch nog een keer na te lezen. En ook nog verder te helpen ontcijferen, want we hadden ook nog niet alles ontcijferd op het moment dat zij erbij kwam. Dus zij is eigenlijk van onschatbare waarde geweest om het boek in de toestand te krijgen zoals het nu is. Dus dat alles nog een keer gecheckt is geweest, klopt dat hier eigenlijk wel, hè? En dan zoek je een uitgever, Zorroog in Zorroboeks in Damme-Oostkerken. En die heeft dan iemand, ik weet niet, een redacteur, of ik weet niet hoe dat je die moet noemen. Die man heeft dan gezorgd dat het in boekvorm is gegoten. En die heeft eigenlijk ook de voorpagina ontworpen. En de foto's, die hebben wij... die hebben we eigenlijk zelf, enfin, ik heb dat dan eigenlijk ook weer gedaan, dus al die foto's ingescand, want dus die foto's hebben wij allemaal in eigen bezit, dus ingescand op
dus de
juiste...
Dus de koffers zijn eigenlijk echte foto's?
Ja, dat zijn echte foto's, of ook ja, een keer een van de brieven die ingescand is geweest. En enfin, dat is bijvoorbeeld een postkaartje. En ja, enfin, ik vind hier nu geen direct, maar de foto's zijn dus echt die erin staan. Die zijn dus allemaal ingescand geweest, dus op de hoogst mogelijke resolutie. Dat heb ik ook bijgeleerd, want dan wist ik ook niet wat dat was. Kwestie van, als ze afgedrukt werden, dat ze konden vergroot of verkleind worden. Ja. Naar gelang dat dat uitkwam voor de bladspier.
Ja. En je boek wordt verkocht ten voordele van onze zusterziekenhuis hier in Congo. Waar en hoe kunnen de mensen het bestellen en hoeveel kost het?
Ja, mag ik misschien ook nog vertellen hoe dat komt, dat we op dat idee gekomen zijn? In het boek, op een bepaald moment, dat is dan eigenlijk vooral in het tweede deel, na dat drama die daar gebeurd is, komt Cécile zelf op het idee om iets te doen waardoor dat ze geld kan inzamelen... Of om een ziekenhuisbed voor een soldaat te sponsoren. Hé. Ja. Ze had dus op een bepaald moment briefpapier beschilderen met een rood kruis en met een Belgische vlag. Allee, eigenlijk op een vrij kinderlijke manier. En ze verkoopt dat daar in Nederland, wat dat ze is. En enfin, aan dus de kennissen van haar werkgeefster, dus die adellijke familie. Enfin, en dat is blijkbaar een groot succes. En daarmee kan zij een ziekenhuisbed sponsoren. Maar helemaal op het einde in het boek staat er een kaartje van het Rode Kruis, waarin dat er staat dat zij bed nummer 205 geschonken heeft. En terwijl dat wij dat lazen, we worden er eigenlijk wel door ontroerd. En toen dachten wij van... Mimisa is ook in haar leven een heel belangrijk iets geweest. Hé, want haar zoon is nu erevoorzitter, dus is vroeger voorzitter geweest van Mimisa. Heeft ook Mimisa België helpen oprichten. En toen dachten wij... Toen was de link erop gelegd, en met dat ik hier werk. Dus heb ik gedacht van, wij gaan proberen toch ook... minstens één zo'n bed met alles erop en eraan. Maar eigenlijk liefst toch een aantal... bedden nu. Ja. Dat is symbolisch natuurlijk. Ja. Omdat zij een bed gaf, is dat dan medisch materiaal of zo? Enfin, ik bedoel, toch dat we toch een duwtje in de rug kunnen geven.
Van je boek is er ondertussen ook een monoloog gemaakt. Mm-hmm. Kun je daarin als slot nog iets korts over zeggen?
Mag ik ook nog verder antwoorden op de vorige vraag? Het kost €24,95. Dus het is te koop in de boekhandels in Brugge. Dus dat van allemaal, standaard, FNAC. Enfin, alle boekhandels verkopen het. Nu, het is ook bij ons verkrijgbaar. En ik kan er wel bij zeggen, dat mag ik er toch wel bij zeggen, dat de winst voor Mimisa groter is als het bij ons besteld wordt dan als het in de boekhandel gekocht wordt. Dus wie... interesse heeft, die moet maar een seintje geven aan ziekenomroep Zenit. En ik bezorg het boek op de kamer. Of we zoeken wel een manier waarop dat het boek terecht kan komen.
Er is dus ook een monoloog van gemaakt. Mm-hmm. Kun je daar iets meer over zeggen?
Wij hebben dat ook zelf geschreven. Dat was gewoon een beetje... Eigenlijk is dat gewoon een beetje het verhaal dat in het boek staat. Die door één actrice, die dan Cécile speelt. Een amateur actrice weliswaar, maar dus met zeer grote ervaring. En dat wordt dan gebracht met... aangepaste muziek daarbij en ook met beeldmateriaal, dus foto's die in het boek ook staan, maar ook andere, om het niet helemaal tegelijk te doen. En in de toneelmonoloog gaat ze dan dieper in op die beleving, zo wat dat allemaal was, hoe dan ze dat allemaal ervaren hebben. Dus eigenlijk ook een stuk de verveling, de vereenzaming. Want hoe dan ook, Cécile zat eigenlijk een beetje als het ware gevangen. Daar in Aardenburg, aan de ene kant daar de Schelde. En naar België terugkeren konden ze niet. Want, zoals je weet, in 15 is er een elektrische draad gespannen. Van over heel de grens van Nederland met België. Dus zaten zij daar eigenlijk... Hadden ze eigenlijk een beetje zelf een kleine gevangenis, een luxe gevangenis misschien wel, maar zaten ze daar toch gevangen.
Je geeft ook lezingen?
Ja, mijn man en ik geven ook lezingen voor verenigingen bijvoorbeeld. Die zeggen van, we willen daar wat meer over weten, over dat boek. Of hoe dat je ertoe gekomen bent om dat te schrijven en zo. Ja. En van ja, een beetje hetgene wat we hier nu ook verteld hebben. Zo. Dan zijn wij ook te boeken om... om die lezingen te komen brengen voor een vereniging.
En hoe kunnen mensen je boeken dan?
Achteraan in ons boek staat ons e-mailadres.
Ja.
Ja, we hebben ook al een aantal verenigingen zelf aangeschreven, via de website en zo. En eventueel ook via ziekenomroep, Zenit. Ze moeten maar een seintje geven.
En dan gaan we het,
geef je straks mijn telefoonnummer. Ja. En dan...
stuur je alles door.
Voilà, zie. Kijk, ja.
Martien, mogen we je van harte bedanken voor dit leuke gesprek. En tot de volgende keer. Of tot een volgend boek misschien.
Oké, okay, ja, wie weet. Hé? Ja, zeg, bedankt in ieder geval.
Vanuit het kloppend hart van Sint-Lucas is dit Ziekenomroep Zenit. Zenit.